De eerste drie races van 2023 zitten er inmiddels op. En aangezien het nog even duurt voordat de Formule 1 afreist naar Azerbeidzjan, is dit een uitgelezen moment om terug te blikken op de seizoenstart. En vandaag zijn we aangeschoven bij Allard Kalf. Ja, Allard, heb je een beetje genoten van de eerste paar races?
Goeie vraag. Ja, eigenlijk wel. Ik heb zeker genoten van de eerste paar wedstrijden. Er heeft toch wel weer een hoop in gezeten. Ja, het is mooi om te kijken hoe iedereen uit startblokken komt. Of niet uit startblokken komt. En je kan toch ook niet zeggen dat het saai was.
Nee. Om dan deze terugblik gelijk maar even af te trappen. Hè. Ik heb eerst een paar stellingen voor je.
Nou.
Met stelling nummer 1. Max Verstappen kan wereldtitel nummer 3 alvast op zijn naam schrijven.
Nee.
En vertel, waarom?
Oh, nou ja, omdat we nog 20 wedstrijden te gaan hebben. En daar kan nog van alles gebeuren. En het zou natuurlijk raar zijn, denk ik, als je nu gaat zeggen dat hij hem op zijn buik kan schrijven.
Op zijn naam kan schrijven.
Omdat je, maar het zou ook raar zijn als je zegt dat hij hem op zijn buik kan schrijven. Hè? Dus het is allebei, hij heeft een grote kans. Hij is de favoriet, dat absoluut. Maar om nou te zeggen dat hij hem op zijn naam geschreven heeft, dat is wel heel vroeg.
Nog en opportunistisch. Ja. Stelling nummer 2, om George Russell even te quoten. Het team van Red Bull Racing gaat dit seizoen alle races winnen.
Nou, ook dat denk ik niet. Ik denk dat er altijd wedstrijden komen, zoals George Russell zelf heel goed weet, afgelopen jaar in Brazilië, waar het allemaal even niet jouw kant op valt. En ja, ook dat kan nog 20 keer gebeuren. Dus om dat nu zo te zeggen, vind ik ook wat opportunistisch.
Oké. Stelling nummer 3. Nick de Vries die moet zich al zorgen gaan maken over zijn toekomst in de Formule 1.
Absoluut niet. Nick moet je gewoon aan het eind van het jaar beoordelen, niet na 3 wedstrijden. En vergeet niet, we denken allemaal wel dat het makkelijk is en dat Nick zoveel ervaring heeft en dit en dat en al die verhalen. Hij zit in misschien wel de slechtste auto van het veld. Hij moet heel veel leren. Hij heeft voor het seizoen 1,5 dag eigenlijk kunnen testen en nog een keertje met een regentest wat gereden. En we zijn nu 3 wedstrijden ver en nog steeds, zeg ik, een weekend zonder dat er iets tegen zit, zou fijn zijn. Want dat heeft hij nog niet meegemaakt. Dus als je dat nog niet meegemaakt hebt, hoef je ook geen zorgen te maken.
Oké, dan gaan we door naar stelling nummer 4, de laatste stelling. Aston Martin gaat P2 in de WK-stand niet meer uit handen geven.
Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik te vroeg. He, ze zijn nu wel, ik denk, het tweede team op dit moment. Dat kun je best wel zeggen. Maar of dat zo blijft, ja, dat is natuurlijk de vraag.
Dat gaan we allemaal zien. Tot zover de stellingen. Als we het hebben over de seizoenstart van 2023, wie is voor jou dan de grote winnaar van deze 3 races?
Red Bull Racing. Omdat ze zo goed uit de startblokken gekomen zijn en ze natuurlijk nog in de tweede helft van het jaar misschien iets minder op het gaspedaal kunnen trappen als je het hebt over ontwikkeling en dingen doorontwikkelen en onderdelen meebrengen naar het circuit vanwege de straf die ze gekregen hebben. Dus het feit dat je nu zo lekker uit de startblokken komt, dan ben je wat mij betreft de winnaar voorlopig van de eerste 3 wedstrijden. Bovendien, en dat gaan we dan hoop ik ook in Azerbeidzjan zien, zijn zij het enige team wat voorlopig de basis echt goed voor elkaar heeft. Hè, als je kijkt naar de eerste vrije training van alle 3 de wedstrijden, tweede vrije training, ze staan er gewoon eigenlijk vanaf het begin af aan meteen bij. En dan ben je gewoon sterk uit de startblok gekomen. En dat is voor Azerbeidzjan dan weer belangrijk, om toch even ook vooruit te kijken. Want daar hebben we eigenlijk maar heel kort tijd om een goede afstelling te vinden. Dus als je dan kijkt naar de eerste 3 wedstrijden, dan zeg ik, nou, Red Bull is voorlopig de winnaar van de eerste 3 races, omdat ze gewoon de beste basis hebben van allemaal.
Ja, en dan gelijk de vervolgvraag. Wie is volgens jou dan de grootste verliezer?
Op de korte termijn is de grootste verliezer, denk ik, toch wel Ferrari. Want die hadden zeker na de test meer verwacht, maar die hebben al problemen met motoren. Die hebben al Leclerc al 2 keer een uitvalbeurt. Terwijl je dat zegt, was het een jaar geleden Verstappen met al 2 keer een uitvalbeurt. Hè? Dus je moet daar ook niet te veel conclusies aan uittrekken. Maar op lange termijn ben ik toch bang dat ze bij Mercedes toch echt een klein beetje met de handen in het haar zitten. Omdat ze, dat blijf ik zeggen, En er zijn een heleboel mensen die zijn het niet met me eens. Maar dat blijf ik zeggen, hè, dat ze een concept hebben wat te langzaam is om mee te doen voor de overwinningen, maar te snel om in het putje te gooien. Hè, die zitten gewoon in een situatie dat ze zeggen, ja, is er licht aan het einde van de tunnel? Ja, dat is er, alleen niemand weet hoe lang de tunnel is. Ja. Hè? En dat is een beetje het probleem. En dat heb ik al meer gezegd. Er zijn ook een heleboel fans die me compleet voor gek verklaren. Ja, ze moeten bij Mercedes dat hele concept omgooien. Nou, dan heb je gewoon niet door wat het betekent om een heel concept om te gooien. Want dat doe je niet zomaar even. En daarbij komt dat er dus heel veel mensen bij Mercedes nog steeds denken dat wat ze nu bedacht hebben, ja, dat toch iets is waarmee ze uiteindelijk weer aan de top kunnen komen. Nou, hoe lang dat doorgaat, weet ik ook niet. En dan zul je zien dat ze volgende week alles omgooien. Maar op lange termijn is Mercedes denk ik wel de verliezer van de eerste paar wedstrijden, ja.
Ja, en wie was voor jou dan de grootste verrassing tot nu toe?
Wat misschien wel de grootste verrassing moet zijn, is dat ze bij Toro Rosso zo langzaam zijn. Dat verrast mij, hè, dat ze niet...
Negatieve zin.
In negatieve zin, ja. Een verrassing, dat mag toch ook?
Ja, mag ook, zeker.
Hè,
ja.
Want daar had ik toch wel echt heel veel meer van verwacht eigenlijk. Ja. En als je dan even positief, denk ik dat niemand gedacht had dat Logan Sargeant eigenlijk zo volwassen uit de startblokken zou komen.
Ja. En van deze eerste drie races, welk moment zal je niet snel vergeten?
Ja, dat zal toch wel de chaos aan het einde van de Grand Prix van Australië zijn. Want daar gaan we het hele jaar nog over hebben. En misschien de komende jaren wel. Want daar komt ook, daar moet ik dan wel lachen. Want daar komt alles wat Formule 1 is, komt dan ook samen. Hè? Want de chaos, de banden die het niet doen, de regels... De fans die er niks van begrijpen, die niet begrijpen dat we weer een staande start krijgen. De teams die alweer zeggen, ja, dat is prima zo. Hè, dus ja, die chaos, daar gaan we nog wel even over hebben. Dat blijft ons leven bij.
Ja, een tijdstraf die nog even wordt aangevochten.
Een tijdstraf die, ja, maar ja, dat weet ik niet. Dat zeggen ze, hè, maar dan die kan je volgens mij alleen aanvechten als er nieuwe informatie beschikbaar is. Die ten tijde van het geven van de straf niet beschikbaar was.
Ja.
Nou, denk niet dat die er is. Blijft wel. Hè. Kijk, ik ben niet tegen die straf. Maar het was natuurlijk wel een beetje een rommeltje.
Ja. Nou, als we even inzoomen op Max Verstappen. Want ja, voor hem kan het contrast ten opzichte van 2022 niet echt groter zijn. Vorig jaar had hij, wat je al zelf zei, 2 DNF's. Dit jaar zijn het 2 overwinningen en een P2.
Ja.
Wat kenmerkt volgens jou nou zijn seizoenstart van 2023?
Ik denk dat de seizoenstart van Max is er eentje die jaren achtereen door Mercedes is meegemaakt. En afgelopen jaar door Ferrari is meegemaakt. Door gewoon uit de startblokken te komen met een pakket wat werkt. En Max is inmiddels heeft misschien ook wel de rust om er gewoon optimaal gebruik van te maken. En dat doet hij dan ook. Hè. Maakt zich ook helemaal niet druk. Maar dit is wat het is als je gewoon een goede winter hebt gehad als team. Hè? En jarenlang was het Mercedes. Afgelopen jaar was het natuurlijk gewoon Ferrari dat uit de startblokken kwam. En Max maakte er optimaal gebruik van.
En als je nou één moment moet kiezen waarvan je denkt, dat was typisch Max Verstappen. Welk moment is dat dan?
Tweede plek of het niet tevreden zijn met de tweede plek in Saudi. Hè? Het leuke is dat ik denk dat mensen daar ook weer toch ook op een verkeerde manier dat interpreteren. Want hij is gewoon, hij vindt dat hij tweede wordt achter Checo. Ja, dat kan ook een keer gebeuren. Ik heb helemaal niet het idee dat hij daar nou van echt heel erg van baalde. Waar hij natuurlijk van baalt is dat hij vindt dat alles wat er tijdens dat weekend gebeurde, hè, met de pech die hij had, dat niet mag gebeuren. En daar heeft hij ook wel een punt. En dat vind ik wel typisch Verstappen. Dat hij gewoon zegt, ja jongens, we worden tweede, fantastisch. Iedereen juichen, feestje vieren en we gaan door. Maar we hadden eigenlijk moeten winnen, want we zijn alles, alle sessies, behalve de kwalificatie, waren we gewoon sneller dan de rest. In de race waren we ook sneller dan de rest. En ja, dat vind ik wel typisch Verstappen. En typisch een winnaar. Gewoon niet tevreden zijn als je tweede wordt.
Ja, precies. Ook al is het je teamgenoot en is het een 1-2'tje voor team.
Ja, nee, dat is ook zo. Hè. Maar daarom zeg ik, dat heeft helemaal niks met Checo te maken. Max vindt gewoon, jongens, wij hebben het toch niet goed gedaan. En ik denk dat je, eigenlijk denk ik dat je, kijk, Max had het maximale resultaat na de kwalificatie, was misschien wel die tweede plek die hij gehaald heeft. Alleen het maximale resultaat had gewoon een eerste plek moeten zijn.
Je had het al even over zijn teamgenoot Sergio Perez, want die vinden we in de WK-stand op P2 op 15 punten achterstand op Verstappen. Hij eindigde tot nu toe 2 keer op het podium, waarvan 1 overwinning. Hoe beoordeel je zijn seizoenstart ten opzichte van Verstappen?
Oh ja, prima. Seizoenstart van Perez is prima, maar kijk, je ziet dan toch dat hij tweede rijder is. En vorig jaar heeft hij natuurlijk na Azerbeidzjan zijn contract verlengd, hè, voor Monaco. En daar heeft hij toen heel goed gebruik van gemaakt. Nou, dat contract is verlengd, maar uiteindelijk is hij de tweede man binnen Red Bull. En hij moet voor zichzelf en zijn fans en misschien iedereen altijd blijven roepen dat hij wereldkampioen wil worden. En dat moet hij ook, hè? Dat moet hij ook roepen. Alleen dat gaat hij niet worden. Dus hij is een goede backup en dat blijft hij.
Ja, want ik wou eigenlijk vragen van in hoeverre gaat hij het hem dan moeilijk maken? Verstappen,
niet.
Maar niet.
Nee, ik zou daar echt van staan te kijken als Sergio Perez het Max enorm moeilijk gaat maken. Dat heb ik, ik heb vanaf het begin af aan dat Perez bij Red Bull kwam geroepen van ja, ik denk dat ze met Albon een prima tweede rijder hadden. Ze hadden met Ricciardo een prima tweede rijder. Nou ja, ze hebben Perez genomen. Die heeft wel heeft heel veel ervaring. En dat is ook een prima rijder. En misschien hebben ze wel gedacht, hè, als hij echt heel goed is, dan hebben we 2 jongens die elkaar het vuur na aan de schenen leggen. Maar uiteindelijk is hij dadelijk, hij is gewoon een verbeterde, hij is Ricciardo 2.0.
Ja. En is hij dan ook Verstappen's grootste concurrent? Of is dat misschien iemand anders dit jaar?
Nou ja, voorlopig wel, want er is natuurlijk niemand die echt dichtbij komt. Je hebt Red Bull, ja. Hè, en Perez is niet snel genoeg om Max te verslaan. Dan moet Max echt pech krijgen, wil hij dat, hè, wil wat gebeuren. En de rest is niet snel genoeg qua auto.
Ja, dus Red Bull is een klasse apart.
Ja, 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 die zijn gewoon prima, voorlopig prima uit het startblok gekomen.
Ja. Op P3 in de WK-stand staat Fernando Alonso, heeft inmiddels een hat-trick gescoord door 3 keer als derde over de finish te komen. Wat is jou nou het meeste bijgebleven van zijn eerste races voor Aston Martin?
Typisch Alonso. Als Alonso ergens begint, zeker als het goed gaat, ja, dan is hij de leukste, de grappigste, de snelste, moeilijk te verslaan. Dan is hij keihard met racen. En dan zit hij lekker in zijn vel, hè, totdat hij dadelijk 3 keer achter elkaar zesde wordt. En dan ziet de wereld er heel anders uit. En dan kijken wij ook ineens heel anders naar Alonso. Maar hè, hij is fantastisch. Het is 3 keer op podium geëindigd. Vraag is wel of dat de komende 3 races ook gaat gebeuren. Dus hier moet hij wel heel erg van genieten. He, ze zijn het tweede of derde team. Het valt ook wel allemaal even zijn kant op. Hè. Ik bedoel, het is met Leclerc die 2 keer uitvalt, wat ik al zei. Sainz die een straf krijgt en ook in Australië niet snel genoeg was. Bij Mercedes hebben ze het niet voor elkaar. Dus het valt allemaal wel even zijn kant op. Maar het knappe van Alonso is dan wel, als het resultaat daar is om het te halen, hè, dus dat podium is, dat lichtvoet oprapen, dan pakt hij het wel op.
Dan staat hij er.
Dan staat hij er wel. En dat is wel, hè, ik bedoel, geen verkeerd woord over Alonso, maar ik vind het wel weer typisch Alonso. Hij komt ergens, het is nieuw, het gaat goed. Ja, dan is ook alles goed, hè.
Ja, ja, want met die 3 podiumplaatsen op zak is Aston Martin ontzettend sterk begonnen, hè, aan het nieuwe seizoen. Wat valt jou nou het meeste op aan de stappen die het team heeft gezet van 2022 naar 2023?
Nee, ja, ze hebben niet zo heel veel. Kijk, ze hebben goed gekeken naar wat er hard ging. Hè, ze hebben, dat vergeet iedereen even, maar begin vorig jaar hebben zij een auto gebouwd waarvan ze toen zeiden, we kunnen qua ontwikkeling alle kanten op. En dat betekent dat ze zeg maar de Mercedes kant op hadden kunnen gaan, of de Red Bull kant, of de Ferrari kant. Hè, want ze kijken gewoon goed af wat de concurrentie doet. Nou, daar hebben ze nu Dan Fellows, die zit daar nu. Hè, die komt natuurlijk van Red Bull, jaren met Adrian Newey gewerkt. Hele slimme man. die ook weet wat de cijfertjes zijn qua neerwaartse druk, qua luchtweerstand. Hè, die weet dat allemaal. En die zal daar, hè, die zal ze ook een beetje de goede richting op geduwd hebben. Van kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. Officieel natuurlijk heeft hij zich helemaal niet met deze auto mogen bemoeien. Maar ja, hè, in hoeverre kun je iemand verbieden om te gaan lunchen en eens rustig ergens over te praten. Maar in ieder geval, die hebben gewoon goed gekeken naar wat werkt. Die hebben een solide auto gebouwd. Alleen nou, komt dadelijk wel, je moet nou de volgende stap ook maken.
Ja, en dat moeten ze nog bewijzen dan.
Ja, dat moeten ze nog bewijzen. En kijk, ze hebben wel een mazzel dat ze in zoverre mazzel. Ze hebben 100% volgens mij van de windtunnel tijd. Ze hebben geen rare budget cuts. Er is geld.
Geen
om,
straffen.
Nee, er is geld om te gaan dingen te verder te ontwikkelen. Nou, dus ik denk dat we nu gaan zien wat Dan Fellows allemaal nog in zijn hoge hoed heeft.
Ja, want die strijd om P2 in het WK kan best wel eens interessant worden. Hè? Want je hebt dus Aston Martin op P2. En die hebben nu 9 punten voorsprong op Mercedes. 39 punten voorsprong op Ferrari. Hoe zie jij die strijd straks verder gaan tussen die drie teams?
Nou ja, bij Ferrari zijn ze enorm goed om zichzelf in de voet te schieten. Hè? Dat blijft. 39 punten is wel een beetje geflatteerd. Want volgens mij, hè, de uitval in Australië en het terugzetten van Sainz is 0 punten. Ja. Hè, dus, en het uitvallen van Leclerc in Bahrein is ook 0 punten voor dit. Hè, dus dat was ook niet een super resultaat. Dus dat is een beetje geflatteerd. Aan de andere kant, het is wel wat het is op dit moment. He, dus je zou eigenlijk moeten zeggen, als ze bij Aston Martin de stap weten te maken, dan zouden ze tweede of derde moeten kunnen worden in het wereldkampioenschap. De grote vraag is, wat gaat er met Mercedes gebeuren? He, gaan die dadelijk terug naar positie 3-4? Of wordt dat echt dadelijk het tweede team in gevecht met Aston Martin? Kijk, we moeten natuurlijk niet vergeten dat ze zaten er aardig bij in Australië. Maar in Australië is het ook wel weer een heel apart circuit. Dus je mag daar eigenlijk ook weer geen conclusies aan verbinden. Hè? Vroeger.
Ja, voor Mercedes bedoel je.
Ja, vroeger was het, vroeger was het, hè, de eerste wedstrijd van het jaar. En er waren er altijd auto's die gingen fantastisch in Australië. En de rest van het jaar zag je ze niet meer. Dus je moet er een klein beetje mee oppassen. Maar het is, eigenlijk is het wel mooi. Want het is Aston Martin en Ferrari en Mercedes. Ze moeten alle drie een stap maken. En de vraag is, wie gaat dadelijk de grootste stap maken? Ja, en waar blijft het rustigst? En dan is denk ik Aston Martin in het voordeel. Want dat is qua rust het meest stabiele team van de drie.
Ja, want over Mercedes gesproken, ze dachten natuurlijk, hè, op de goede weg te zijn. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Ze hebben nu de koers gewijzigd. Er zouden vanaf Imola updates moeten komen. Hoe doorslaggevend moeten die updates zijn, denk je, om dit seizoen dan echt dat succes te kunnen boeken?
Ja, maar dat kan niet meer.
Is te laat?
Ja. Ja, bovendien is het gat veel te groot. Je kan niet zomaar. Je gaat mij niet vertellen dat ze dadelijk een auto bouwen die in één keer een seconde harder gaat per ronde in de race. Want dan hebben ze wel echt zitten slapen. Dus ze zullen dadelijk met iets komen waarvan zij denken dat het beter is. Dat geloof ik echt wel. Maar ja, dan ga je er dus ook vanuit dat Aston Martin en Ferrari blijven staan waar ze nu staan. En dat ook Red Bull blijft staan waar ze nu staan. Dus dat je als enige een stap voorwaars maakt. En dat gebeurt natuurlijk nooit. Dus ze zullen misschien wel een stap maken. Maar de rest maakt natuurlijk ook een stap. Dus Mercedes moet bijna een hinkstapsprong doen. Want de rest doet al een sprong. Hè? Dus je bent... Ja, ik zie dat niet zomaar even. Ik zie dat gat niet zomaar gedicht worden. En kijk, in de kwalificatie valt het allemaal nog wel mee. Maar in de race hebben ze het echt goed voor elkaar. Want dat is. Ja, 5/16 win je gewoon niet zomaar. En dat is denk ik wel wat het gat is op dit moment.
Ze moeten gewoon even aan de bak nu. Tot aan Azerbeidzjan.
Ah, ze moeten gewoon blijven werken. En ze moeten vooral niet in paniek raken. Hè, kijk, het grote probleem, want dat is het andere wat mensen roepen altijd makkelijk. Hè? Je moet even het concept veranderen, want je moet even dit. Ja, Zit je met een budget cap, dus je moet het ook ergens van kunnen betalen. Want het concept veranderen betekent ook even andere dingen niet doen. Maar wat het ook, en dat blijf ik zeggen, wat het ook betekent is dat je eerst helemaal moet begrijpen waarom wat je gemaakt hebt niet werkt. En dat hebben ze, dat idee hebben ze volgens mij ook nog niet. Dat ze echt weten van, ligt het aan.
Ja.
Hè? Ze hebben vorig jaar een klein beetje zand in de ogen gestrooid gekregen door die race in Brazilië te winnen. Hè, wat ineens allemaal voor hun perfect bij elkaar kwam. Nou, maar ooit was het Max Verstappen die ooit een Grand Prix in Abu Dhabi won. Hè, en dat ze dachten, nou hebben we het lek boven. Ze hebben Mercedes verslagen en je komt een jaar later bij de eerste beste Grand Prix en je wordt weer om je oren gereden. En dat is een klein beetje wat er bij Mercedes in Brazilië natuurlijk gebeurd is. Die hebben gedacht van, we hebben een stap gemaakt. Die hadden nog geen stap gemaakt, bleek achteraf.
Leek alleen maar zo,
ja.
Ja, voor Ferrari is de start van het seizoen toch wel alles behalve vlekkeloos verlopen. Onder andere met die twee uitvalbeurten voor Leclerc. Die pijnlijke tijdstraf voor Sainz in Australië, waardoor die uiteindelijk op P12 eindigde. Stel nou, je moet een rapport opstellen over de seizoenstart van Ferrari. Wat zou daar dan in staan?
Ruim onvoldoende. Gewoon aan alle kanten niet goed. Hè? Auto niet goed, motor niet goed. Auto niet voldoende, motor niet voldoende, team niet voldoende, gewoon rijders niet voldoende. Eigenlijk de enige waarvan ik vind dat hij naar behoren presteert is Carlos Sainz. Ik bedoel, want Leclerc, daar kun je pech, Bahrein kon er niks aan doen, dat was gewoon pech. Nee. Die ging gewoon kapot en dan heb je een gridstraf, kun je ook niks aan doen. Maar Australië doet hij gewoon stom.
Rijdersfout, ja.
Ja. Vind ik wel.
Ja.
Dus dat is ook geen voldoende.
Ja. Check.
En Sainz heeft denk ik wel een voldoende. Want die dief, die doet eigenlijk wat ik van hem verwacht. Hè?
Ja.
Dus dat is wel prima. Maar voor de rest, hè, en ook een Vasseur, die komt er ook achter dat het toch iets anders is dan Alfa Romeo runnen. Of ART of al die teams die in het verleden gerund heeft. Want die moet ook even aan de bak.
Scoort hij dan ook een ruime onvoldoende?
Nou, in ieder geval nog geen voldoende wat dat betreft. Want hè, en het probleem is, een beetje, kijk, Vasseur kun je nog het voordeel van de twijfel geven, omdat ik eigenlijk niet weet waar ik hem op moet beoordelen.
Het is ook nog heel vroeg in het seizoen natuurlijk.
Ja, maar en je weet ook allemaal niet wat hij eigenlijk mag en niet mag.
Mm-hmm.
He, en mag hij zomaar mensen ontslaan? En heeft hij wel de steun van de hoge bazen van Ferrari? Dat is natuurlijk allemaal nog een klein beetje koffiedik kijken. En we kunnen wel denken dat we precies weten hoe het zit. Maar
niemand weet het fijner ervan.
Niemand weet het fijner ervan, nee.
En op basis van de WK-punten is het voor het team nu ook de slechtste seizoenstart sinds 2009... Wat moeten zij nou doen of veranderen om weer terug aan de top te komen, denk je?
Ja, geen idee. Dan hadden ze mij misschien aangenomen als ik dat geweten had. Hè? Maar dat weet ik niet. Dus als ik zo kijk, er zijn toch een aantal mensen binnen die organisatie waar ik wel mijn vraagtekens bij heb. Alleen het probleem is dat ik werk niet met ze. He, ik zie wel vorig jaar, om even terug te gaan naar Brazilië, dat Leclerc met die intermediates stond. Degene die beslissing genomen hebben, die werken daar nog steeds in de basis weg. He, en dat is natuurlijk toch raar. He, maar dat is natuurlijk net als met een voetbalelftal. De trainer wordt ontslagen, maar de spelers niet. He, en er komt een nieuwe trainer en ze lopen ineens wel hard. Dus dat is allemaal lastig. Maar Je kan natuurlijk die Vasseur daar neerzetten en zeggen, doe jij het maar. Ja, en dan? Hè? Ik bedoel, die bouwt die motor niet. Hè? Dus die moet ook die mensen aansturen. Maar ja, die zijn vorig jaar april al begonnen met de motor van dit jaar, bij wijze van spreken.
Precies, ja.
Dus wat wil je dan als je op 9 januari binnenwandelt of wanneer die begonnen is, 2 januari. Hè? Dus die Vasseur heb ik dan nog een klein beetje van, ik weet het niet. Wat ze allemaal moeten veranderen. Ja, ik zou een heleboel mensen eruit flikkeren en overnieuw beginnen. Maar dat is wie je er precies uit moet gooien, weet ik ook niet. En Of dat dan de oplossing is, weet ik ook niet. Omdat je niet weet echt wat er achter de schermen allemaal speelt. Maar dat er, hè, dat er mensen weg moeten, dat staat voor mij wel buiten kijf. Want anders heb je doe je hetzelfde en hoop je op een ander resultaat. En dat is nog nooit een goede basis van succes geweest.
En anders hadden ze ook een beter rapportcijfer gekregen natuurlijk.
Ja, hè? Ja.
Nou goed, ook AlphaTauri heeft een vrij moeizame seizoenstart achter de rug. De eerste drie races hebben ze slechts één WK-punt gescoord. Wat denk jij, op welk vlak hebben zij nou het meeste laten liggen?
Nou, wat ik eigenlijk niet begrijp is dat ze zitten zo dicht bij het vuur als je kijkt naar Red Bull Racing. Ze, ja. hebben dezelfde motor, dezelfde snelheidsbak, dezelfde achterwielophanging. Ja, hoe ingewikkeld kan het zijn om goed naar die auto te kijken en op een soort van Haas-achtige manier een Ferrari, zoals Haas-Ferrari de samenwerking is, om dat Red Bull en AlphaTauri te doen. Nou ja, ze zullen hun redenen hebben om dat niet te doen, maar dat vind ik wel jammer. Want daardoor, ik denk als ze een auto gebouwd hadden die dichter bij de Red Bull had gezeten qua concept en alles, dan denk ik dat ze een veel leukere, betere auto hadden gehad en een veel leukere seizoenstart hadden gehad. En dan had Nyck de Vries ook niet zo onder een vergrootglas gelegen, want dan had hij misschien al punten gehaald. Dus ja, dat vind ik jammer. En ik om een of andere reden hebben ze dat niet gedaan. Hebben ze echt bedacht dat ze dat helemaal zelf wilden doen? Nou ja, dan heb je uiteindelijk dit resultaat. Dat gezegd hebbende, vergeet niet dat deze auto, de basis van deze auto, is waarschijnlijk februari volgend jaar, vorig jaar, maart vorig jaar, al in de stijgers gezet. Dus ze hebben daar toen goede redenen voor gehad. Om te zeggen, oké, wij gaan dit doen. En het is alleen, vind ik, niet een echt goede auto op dit moment.
Nee, want je had het ook wel even over Nyck de Vries. Ligt nu natuurlijk door die resultaten dan onder een vergrootglas.
Ja.
En de laatste keer zei je ook van verwachtingen zijn een opmaat naar teleurstellingen. Toen we over Nyck spraken.
Ja, maar dat is nog steeds. Dat vind ik nog steeds. En de verwachting is altijd een opmaat naar teleurstellingen. En laat Nyck nou maar gewoon even rustig rijden. Ik vind het zo makkelijk om daar nu al een label aan te hangen. Of mensen die nu al zeggen van ja, hij moet nou wel een keer voor die Tsunoda eindigen. Want anders dan
is hij weg.
Is hij weg? Ja, dat zal. Maar daar koop je allemaal niks voor. Hij moet gewoon progressie maken gedurende het jaar. En nogmaals, de eerste drie races, niet één Grand Prix heeft hij gewoon probleemloos een weekend gehad. Dat er echt geen problemen waren. Dat hij gewoon lekker zijn ding kon doen. Nou, laat hij die nou maar eens eventjes gewoon hebben. Dat zal lekker zijn.
Ja. Dan om af te sluiten. Want we hebben dus straks nog 10 races tot aan de zomerstop. En nu ben ik heel benieuwd. Wat is jouw meest gewaagde voorspelling voor die komende periode?
Ja, ik ben nooit zo van de voorspellingen doen. Kijk, laten we dan maar gewoon Nyck naar het podium. Als we dan toch iets raars moeten zeggen. Dan, 10 wedstrijden. Er komt misschien nog gewoon een keer een race. Of dat naar Monaco is. Of Spa. Of ergens komt er misschien nog een race. Dat het regent. Of het gaat een keer. Allemaal
chaos.
Chaos bij de start. Weet jij veel. En het valt allemaal je kant op. En ineens sta je op het podium. Hè? Dat kan. Dat kan ook nog zomaar gebeuren. Dus Nyck de Vries aan het podium of een overwinning voor Lewis Hamilton. Waarom niet?
Ik vind het twee mooie voorspellingen om mij af te sluiten.
Ja, gaat niet gebeuren, denk ik hoor. Maar hoewel, ja, je weet het ook niet.
Je weet het nooit.
Nee, en het is sowieso moeilijk om de komende 10 wedstrijden te voorspellen. Maar
precies, we gaan het zien. Dankjewel Allard en heel graag tot de volgende.
Jo, graag gedaan.